Dit is een podcast van Brussels Jazz Alert.
Ik ben Eliot, ik ben 18 en zit in het zesde middelbaar op Kunsthumaniora Brussel. Mijn project heet Introducing Eliot Knut. Mijn moeder, ja, dus elke avond als ze ging slapen, zette ze een jazzstuk van mijn onkel Olivier, dus die ook op mijn album speel. En dat was altijd hetzelfde stuk, elke avond zette ze op haar buik. En mijn kleine zus, ze heeft net hetzelfde gedaan, maar een klassieke stuk. En mijn zus is nu klassiek cello en klassiek piano aan het spelen, dus het lijkt wel gewerkt te hebben. Vroeger, voordat ik geboren was, twijfelde mijn moeder om muzikant te worden, want ze speelt dwarsfluit. En ze speelde op een heel goed niveau en ze kon kiezen om echt naar die richting te gaan of iets anders te doen. Maar zij had eigenlijk echt geen zin om les te geven en ze wist dat het risico was in de jazz. Als je van jazz wil leven, moet je ook les geven vooral. Dus ze is daarvoor niet gegaan. Ze weet dat ik nu naar de muziek ga en zegt van, dat is ergens een voltooiing voor mij. Er is een deel van mezelf die altijd muzikant wou worden, dus voor mij is dat echt super, super tof dat ik dat kan doen nu. Dus het was altijd muziek, maar ook altijd gitaar. Ik heb nooit getwijfeld voor een ander instrument. En voordat ik mijn eerste gitaar had, speelde ik op allerlei voorwerpen. Ik weet een grote lat van mijn moeder, ik speelde daar altijd op. Op stokken en ja, op dozen en allerlei dingen die ik kon vinden. Ik herinner mij dat niet meer eigenlijk, de eerste keer dat ik een gitaar in mijn handen heb gehad, want ik was wat te jong. Ik weet dat ik 4 jaar oud was en mijn ouders gingen naar een rommelmarkt. En omdat ze zagen dat ik zo bezig was met gitaar na te spelen en zo, hadden ze zo een gitaar gezien en hebben ze dat voor mij gekocht. Zo'n klassieke gitaar, die veel te groot was voor mij. En ik heb daar wel redelijk lang, 2 jaar of zo, 2-3 jaar, heb ik die gehouden en heb ik daarop gespeeld. Ja, voordat ik kon lezen, kon ik gitaar spelen. Ik weet niet of je dat echt gitaarspelen kon noemen, maar ik was meer bezig met een gitaar dan een boek te lezen toen ik 4 was, dat is zeker. Toen ik een kind was, rond 6, 7, luisterde ik echt naar The Beatles en Led Zeppelin en Deep Purple en Dire Straits en al die dingen. Dankzij mijn vader die in die rock is opgegroeid. Ik hoorde soms wat jazz via mijn moeder, maar dat deed me echt niks. Tot mijn 12 speelde ik echt rock en was ik echt helemaal niet in de jazz. Langer rock dan jazz gespeeld tot nu toe. Van mijn 6 tot mijn 12 heb ik echt rock gespeeld. En daarna heb ik een tussenfase gehad waar ik meer naar folk en pop heb geluisterd. toen ik 13 was en ik mijn eerste lessen met Peter Hertmans nam. Omdat mijn ouders hem kenden en dat is onze buurman, dus die woont juist daar, Peter. En daar heb ik echt alles van jazzgitaar met hem geleerd. En een bepaalde les die ik zo onthoud, dus zijn allemaal kleine tipjes elke week en naar muziek luisteren, over muzikanten praten en samen jazzstandards spelen en improviseren erop, elke beurt. Hij heeft mij geleerd hoe dat ik mijn plektrum moest spelen, dat weet ik nog. Hij heeft mij geleerd wat een rhythm change was, wat een blues was. Ik kende nog niks daarvan. Nu ben ik meer al aan het zoeken naar mijn eigen sound en hoe dat ik ben en hoe dat ik klink. Maar tot een paar jaar geleden was Peter echt een model. Ik wou net als hem klinken en zijn sound heeft mij echt heel veel beïnvloed. En omdat ik nog niks van jazz kende, heb ik echt alles op hem gelegd met wat ik hoorde. Nu hebben we niet meer officieel les, maar we bellen elkaar. En omdat we echt super goede vrienden zijn en nu spelen we echt samen. Marsalis kwam met zijn big band en met het Brussels Jazz Orchestra een concert in de grote zaal van Beaux-Arts samen. Dat was net voor de lockdown, februari 2020. Ik was net 16. Ik was triestig, want ik had geen plaats voor het concert. Alle plaatsen waren uitverkocht. Maar uiteindelijk hoorde ik dat er na het concert een jam was die avond. En toen ben ik er naartoe gegaan. Ik had één stuk gespeeld. Er waren zoveel muzikanten daar dat het moeilijk was om twee stukken te spelen per muzikant. En uiteindelijk kwam Winton aan. Ze hadden gezegd dat op die jam misschien een paar mensen van zijn big band zouden komen, maar niemand had gedacht dat echt Winton zelf zou komen. Dus ik was echt zo, zoals in een droom, een moment te zien, zo in een kleine ruimte. Niemand kon het geloven eigenlijk, dus ik ben gewoon naar hem gegaan en ik heb hem toen dan gevraagd of hij met mij wou spelen, een stuk. Want hij zag dat ik een gitaar bij had. Daarna heeft hij zijn trompet genomen en we zijn samen op het podium gegaan en hebben we samen Cherokee gespeeld. Ik heb hem begeleid gedurende zijn solo, dus dat is altijd wel een... Dat is ongelooflijk om Winton Marsalis te begeleiden tijdens zijn solo. Dus ik was hem aan het ondersteunen. Dat was echt fantastisch en super energie ook. Dat klonk echt super. Nadat het stuk gedaan is, is hij bij mij gekomen en heeft hij mij gefeliciteerd voor hoe dat het klonk. En heeft hij mijn telefoon genomen, hij heeft zijn nummer erin gedaan. Hij zei van, stuur mij een bericht of bel mij als je iets nodig hebt of als je een vraag hebt of zo. En hij heeft mij ook een paar albums gezegd dat ik moest luisteren. Eén album, heeft hij mij gezegd. Een album van Thelonious Monk. It's Monk's Time noemt het. Ik heb hem de dag erna gebeld. En heeft hij geantwoord ook? En we hebben gepraat.
Over muziek in algemeen en over hoe dat het was.
Ik weet niet meer zo goed eigenlijk. Gewoon over... Ja, dat was een raar effect om Wint en Marcellus. Ik kon het niet echt geloven, dus dat was...
We hebben niet zo lang gepraat eigenlijk. Dat was 10 minuten, maar dat is al ongelooflijk om dat te kunnen doen.
Hij heeft mij dus... een paar maanden later was er corona en hij heeft een club in New York, Dizzy's Club, en hij heeft mij gecontacteerd om een livestream te doen. Want ze deden dus een series van live concerten via die club. We hebben dat vorig jaar opgenomen en dat was 1 week na de albumopname. Dus het repertoire was nog echt vers. Het was een mooie opportuniteit om dat toen te doen. Gewoon dankzij een jam, dankzij een stuk, is er heel veel gebeurd. Ik heb dankzij dit toch wel een grote visibiliteit gehad. Dankzij dit heb ik ook een livestream met het Brussels Jazz Orchestra kunnen doen. Wat ook wel super tof was. En dankzij de livestream met Brussels Jazz Orchestra ga ik nu binnen een week in Keulen met een super pianist, Florian Ross, zijn nieuwe album opnemen. Dus... Dat gaat ook wel iets zijn. Waar ik bezig was. Ik kan het al niet meer spelen. Ik ben daar net mee begonnen. Dat zijn de partituren voor het album van Florian Ross die we volgende week gaan... opnemen. En ik ben dat nu aan het studeren. Dus dat klinkt al zo een beetje. Ik heb de demo's al. En dat is een beetje zichtlezen. Er zijn nu nog maar demo's van de computer. Dus dat is al een voorbeeld van hoe het gaat klinken. Ik ben nog heel veel aan het zoeken hoe dat ik wil klinken. Ik wil zeker heel apart klinken, dus niet als iemand anders. Maar nu ben ik nog altijd heel veel aan het focussen op gitaristen die mij nu hard beïnvloeden. Dus je moet je eigen klank en stijl opbouwen door andere muzikanten te luisteren en zien wat zij doen. En nu ben ik zeer veel bezig met moderne gitaristen, Mike Moreno en Lage Lund en Kurt Rosenwinkel vooral. En ook heel veel oude jazz, Clifford Brown, Sonny Rollins, Tommy Flanagan, Bud Powell, zeg maar, Coltrane. Ik maak een partituur van het stuk om te zien wat er interessant is en wat zijn keuzes zijn en hoe dat hij dat heeft gemaakt. En soms kan je het gewoon op gehoor doen, van gehoor. Je luistert, je zet op pauze en je zoekt op instrumenten. En dat doe ik het vaakste. Hoe meer dat je dat doet, komen er dingen automatisch binnen die je spel op je instrument vernieuwen. En zo kun je gewoon evolueren en je manier van componeren en spelen gewoon veranderen. Composities komen bij mij heel spontaan, dus dat zijn op onverwachte momenten. Het is vaak niet gewild, dus als ik zeg van ik wil nu iets componeren, dan komt er nooit iets uit, bijna nooit. En het is gewoon als ik op de piano zoek, of vooral op mijn gitaar componeer ik, dat komt per ongeluk soms, gewoon als je gewoon iets anders aan het denken bent en je bent gewoon een beetje aan het tokkelen of zo op je gitaar en je doet iets per ongeluk en je zegt van wow, dit klinkt goed. En vanuit een klein ideetje kan je dan iets opbouwen. En er zijn altijd zo magische, ik zie dat een beetje als magische akkoorden of magische combinaties of zo. Een klein akkoord of een kleine combinatie die u altijd kan verder laten gaan in het schrijven van uw compositie. En soms gewoon met mijn hoofd ook, zonder instrument. Soms hoor ik, zing ik iets in mijn hoofd en is er al iets geschreven in mijn hoofd, hoor ik iets in mijn hoofd dat ik nog niet op mijn instrument heb gedaan. En ik heb al zo stukken geschreven, volledig zonder instrument, dat ik daarna zelf niet op mijn eigen gitaar kon spelen. Ik moest daarnaar luisteren en terug zoeken wat ik had gecomponeerd. Soms zijn er stukken die ik had geschreven die ik helemaal anders bedacht. Die ik op een bepaalde manier bedacht. En we speelden het samen voor het eerste keer. Als ik mijn stuk hoor en ik zeg van dit is van mij en dit klinkt goed, voor mij toch, dan is dat echt voor mij het beste gevoel. Is dat toch wel heel moeilijk om te combineren. Want je hebt 8 uur lessen per dag en dus huiswerk en je komt laat terug thuis en je moet weer vroeg opstaan en weer zo elke dag, elke week. Wanneer dat je echt weet wat je wilt doen en dat je echt al ergens gelanceerd bent en je hebt de kans om dat te kunnen doen, is dat super frustrerend om nog altijd naar die lessen te moeten blijven gaan. Dat zijn zo 2 verschillende levens die je moet doorbrengen. Dus ik zie het al in de week en weekend heb ik al verschillende levens gewoon. Ik herinner mij niet in mijn leven getwijfeld te hebben van wat ik later wou doen. En ik heb nog gisteren nog per ongeluk zo'n klein boekje teruggevonden in de kamer van mijn ouders waar ik 9 of 10 jaar oud was. En ik schreef al dat ik muzikant wou worden en dat mijn droom was om concerten te spelen. Ja, ik was echt al 100% zeker van naar waar dat ik wou gaan eigenlijk. Ik denk van wel dat mensen toch curieus zijn van wat er van gaat komen. En ik ben er ook curieus van. Maar het blijft altijd hetzelfde in mijn hoofd sinds dat ik klein ben. Ik wil gewoon op het hoogste niveau geraken en gewoon plezier hebben en van muziek te kunnen leven.
Deze podcast kwam tot stand met de steun van Saban for Culture, de Nationale Loterij en Stad Brussel. Wil je meer? Luister dan zeker eens naar de andere podcasts van Brussels Jazz Alert en volg ons via Facebook en Instagram. Zo blijf je op de hoogte van onze gratis concerten, nieuwe muzikale ontdekkingen en toffe spots in Brussel.